A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen en deze week is dat... Evelien Hulsken.
Hi.
Hallo Evelien.
Hi.
Ik ga jou heel eventjes introduceren. Evelien en ik kennen elkaar via Free a Girl. Evelien is een van de oprichters, een van de medeoprichters van Free a Girl. En deze aflevering wordt een beetje anders dan alle andere afleveringen. Hier zitten geen vragen van jullie in. En dat heeft een reden. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, ben ik ambassadrice van Free a Girl. En dat doe ik met heel veel liefde en met passie en ik vertel daar graag over. Maar ik merk ook dat ik vaak tegen een muur aanloop in de mainstream media. Als er een nieuwe campagne is of we willen vertellen over een reis of iets dat er is gebeurd, dan gaan er best wel veel deuren dicht. Niet altijd hoor, want er is ook heel veel media die heel erg betrokken is. Maar er is letterlijk ooit een keertje gebeurd toen we echt stonden te springen. Dat er een vrijdagavond talkshow zei, ja jongens, maar het is vrijdagavond en dit gaat over kinderen. Dit is een tikkeltje te hebben. Heftig voor de vrijdagavond. En ja, deze aflevering gaat ook heftig worden. De verhalen die verteld worden, dat is niet zomaar iets. Daar wil ik jullie ook voor waarschuwen. Ik ga een trigger warning geven. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar als je op dit moment niet zo lekker in je vel zit en je emmertje is al een beetje vol en je denkt, nou, even nu niet, dan is dit misschien niet een aflevering voor op dit moment. Misschien kan je hem dan beter op een ander moment luisteren. Want ik wil heel graag gaan praten over het werk van Free a Girl. Ik wil daar de tijd voor nemen. Ik wil met Evelien gaan praten over wat er precies gebeurt in de wereld. Dit zijn verhalen die heftig zijn, maar het zijn ook verhalen die verteld moeten worden. Want de kinderen over de hele wereld, de jonge meisjes die iedere dag met seksuele uitbuiting te maken hebben, die kunnen die verhalen zelf niet vertellen. En ik dacht, dit gaan we gewoon in de podcast doen. Ook omdat ik jullie hierbij wil betrekken. Weet je, de wereld gaat weer open. Er zijn ook allerlei dingen die ik weer voor Free a Girl kan doen. Dat gaat weer opgestart worden. En ik wil jullie daar gewoon in betrekken. En ik wil ook kijken hoe we met z'n alle kunnen gaan geven daarin. En ik heb al eerder masterclasses gegeven en het bedrag dat daarvoor betaald is door jullie heb ik gedoneerd aan Free a Girl. Maar ik denk dat we samen ook kunnen gaan geven. Dat lijkt me zo waardevol en zo mooi. Dus bijvoorbeeld al, dankjewel dat je luistert. Als je dit heftig vindt, kan je lekker verder praten op de club. Met z'n allen de club, nemen we daar een momentje voor. We gaan gewoon starten, Evelien. Ten eerste, heel fijn dat je er bent.
Fijn om er te mogen zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, ik had al heel lang op een verlanglijstje staan om jou uit te nodigen. En dit alles komt een beetje samen. Want dit seizoen zijn we al langer aan het voorbereiden. En alles komt een beetje samen. Ik ga jou allemaal vragen stellen. Op sommige dingen weet ik al het antwoord. Maar op een hele hoop dingen nog niet. We hebben wel al heel fijn samengewerkt. Maar ik dacht, we gaan gewoon even in het begin beginnen. Free Girl, hoe lang bestaan ze nu? Bestaan jullie?
Ja, dit jaar 14 jaar.
14 jaar.
Bizar.
Heel lang. Ja.
En eigenlijk toen ik startte 14 jaar geleden had ik wel eigenlijk, nou ja, weet je, je hebt altijd het, wat is uiteindelijk het einddoel, is dat je wil dat het stopt. Mm-hmm. Zonder dat je daarbij een soort van tijdsgrens of zo in je hoofd hebt. Maar nu denk je van, ja, we zijn 14 jaar verder. En natuurlijk, we hebben heel veel gedaan. Hè? Het is ook belangrijk om te kijken naar de resultaten. Maar ja, het probleem is niet weg. En ik weet, ja, ik blijf daar gewoon wel in geloven, weet je. Want als je niet uiteindelijk voor dat einddoel gaat, je kan wel gaan zeggen van, ja, ik wil dat seksuele uitbuiting van kinderen met 10% gaat dalen de komende jaar. Nee, weet je, ik wil gewoon dat het stopt. Dus je moet gaan voor het hogere doel. Mm. Maar goed, dat hebben we nog niet gehaald. Maar nee, we zijn op weg.
Hoe is het ooit voor jou begonnen?
Nou, ik ik heb eigenlijk altijd tot mijn 30ste ongeveer alleen maar commerciële banen gehad. En toen had ik op een gegeven moment echt op een dag zoiets. Ik kan me nog heel goed herinneren van, ik wil dit niet meer. Weet je, ik heb hier zoveel stress van. Ik krijg buikpijn van mijn baan. Ik moet alleen maar targets halen. En waar ben ik nou uiteindelijk mee bezig? En de dingen die ik kan, wil ik het liefst inzetten voor een betere wereld. Dat zat toen in mijn hoofd. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd en letterlijk mijn leaseauto ingeleverd. En gedacht van, ja, ik spring gewoon in het diepe en ik wil iets voor de wereld gaan betekenen. Ook een beetje naïef misschien. Dus ik overal aankloppen bij allerlei goede doelen. En die hadden echt zoiets van, ja, leuk dat je er bent, maar wat kan je dan? En dat merk ik nu ook heel vaak. Hè, dat wij telefoontjes of mailtjes van mensen krijgen. Die zeggen, ja, ik kom bij je werken. Maar zoiets van, ja, maar wat kan je dan? Weet je, dat toch vaak het idee is van, als ik bij een goed doel ga werken. Ja, maakt toch niet uit wat ik doe. Ik ga gewoon, ik ben hier voor je. Ja, maar oké, wij zijn wel gewoon een professionele organisatie. Je moet wel wat kunnen. Yeah. Nou, zo was dat ook in mijn geval. Nou, uiteindelijk ben ik bij een grote club terechtgekomen. Het heette toen nog Foster Parents Plan. Plan Nederland nu. Dus daar heb ik 5 jaar gewerkt en ja, heel veel mogen leren. Tijd ook in Azië mogen wonen. En ja, eigenlijk zowel fondsenwerving, dat kon ik al een beetje, maar ook vooral de programmakant, zeg maar, leren kennen. Dus hoe zorg je er nou voor dat een programma goed wordt opgezet? En nou ja, dat kinderen participeren, dat je het kan monitoren. En wanneer is nou een succes? Nou, dat.
Mm-hmm.
Dat hoort er ook allemaal bij. Hè? Want je kan allemaal geld gaan geven, maar je wil uiteindelijk wel dat het ergens toe leidt met elkaar. En dus dat heb ik 5 jaar gedaan. En toen merkte ik dat ik heel erg de behoefte had, 1, aan meer activistisch bezig zijn. Dus gewoon, hier is een probleem, dit wil ik aanpakken. Mm-hmm. Dus als je onderdeel bent van een grotere organisatie, ja, dan is het niet zo van, ik zie ergens iets in de wereld en zullen we dat eens even met elkaar gaan veranderen. Nee, daar komen veel meer aspecten, zeg maar, bij kijken. En ten tweede was ik toen in aanraking gekomen met het feit dat er kinderen bij hun ouders werden weggehaald. In India dan met name. En in bordelen werden neergezet. Dus letterlijk in hokjes van 1 bij 2. Ja, en daar, even hard gezegd, gewoon elke dag verkracht worden. Nog steeds helaas. En dat geeft mij zo erg aan. Dat, zeg maar, die combinatie van, ik wil iets activistisch doen en meer misschien kleiner. Mm-hmm. Niet klein, maar gerichter, zeg maar. Ja. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid om Free Your Girl op te starten. En ik kende de andere oprichters eigenlijk allemaal al, omdat wij vrijwillig werkten bij een andere club die zich op dit thema, zeg maar, inzetten. Dus Jolante en Arjan, die waren betrokken bij een andere stichting en ik ook, die dat al deed. Nou, en dat was meer een vrijwilligersorganisatie. En daar is uiteindelijk Free Your Girl uit ontstaan, zeg maar. Ja.
Was je toen al moeder?
Ik zit even te denken, ja. Ja, 2. Met Liv was toen 2. Ja.
Heeft dat ook met elkaar te maken gehad? Dat je net moeder wordt en dat je misschien wat meer aangrijpt, omdat je ziet wat er met kinderen gebeurt in de wereld?
Nee, was eigenlijk ervoor al.
Ja?
Ja, ik zou dat ook prima hebben kunnen doen, zeg maar. En het kunnen inleven zonder dat ik moeder was geweest. Ja.
En wat was de problematiek waar jullie je op dat moment op gingen focussen?
Nou, wat mij vooral heel erg irriteerde was het... Nou, irriteerde is geen goed woord. Wat mij verbaasde was dat er heel veel organisaties wereldwijd met de thematiek van... We zeggen geen kinderprostitutie meer. Dat is heel goed wat jij zei.
Ja, ik ben er heel erg op aan het letten. Ja,
heel goed. En ook geen kinderporno. Dat is... Het is geen vorm van porno, weet je. Het is gewoon een misdaad. Dus het is wel grappig van wat woorden doen, hè? De seksuele uitbuiting van kinderen, dat heel veel organisaties zich daar dus op richten en mee bezighouden. Maar dat zit dan meer aan de preventiekant. Of aan de kant van, ja, als meisjes er uiteindelijk uit zijn, om dan ervoor te zorgen dat ze goed worden opgevangen en weer gereïntegreerd worden in de maatschappij. Maar dat tussendeel, eigenlijk het meest gevaarlijke deel van hoe krijgen we die kinderen eruit. Ja, daar wilde en nog steeds eigenlijk niet, maar weinig organisaties zich aan branden. Omdat je je dan gaat mengen in iets wat heel crimineel is. Weet je moet undercover gaan. Je gaat red light districts in, letterlijk op zoek naar kinderen. En je doet je voor als klant. En ja, dat is allemaal niet ongevaarlijk. En ik snap ook dat de wat grotere gevestigde organisaties dit misschien ook niet de manier vinden om een probleem aan te pakken. En er zit ergens wat in. Je kan veel beter op die preventie zitten, zorgen dat het niet gebeurt. En zorgen dat de kinderen die eruit komen dan uiteindelijk weer verder kunnen en empowered en zo worden. Dat is allemaal belangrijk. Maar ja, het zal jouw kind maar zijn. Die is zoek en die zit vast. Weet je, wat je wil is dat hij er gewoon uit wordt gehaald. Op wat voor manier dan ook. Nou ja, dat is het deel wat wij, zeg maar, hebben opgepakt. Door echt letterlijk die deuren in te trappen. Ja.
Kan je me meenemen naar een van de eerste reizen die je hebt gemaakt? Of een van de momenten die je het meest is bijgebleven in het begin van Free Your Girl?
Nou, wat mij wel heel erg al verbaasd of verwonderde, eigenlijk op een mooie manier, is dat natuurlijk, ik heb die Red Light Districts gezien. Jij hebt dat ook voor een deel, nou zeker ook in Laos gezien. In Brazilië is het iets anders. Hè? Daar zit het gewoon heel erg vermengd, zeg maar, in het leven, in de favela's. Ja. Maar in India, want daar zijn we begonnen, daar heb je dan Red Light Districts. Nou, natuurlijk heb ik die gezien, maar ik ben nooit mee undercover of zo gegaan. Dat kan niet, weet je wel.
Nee.
Tim heeft dat, Hofman heeft dat wel een keer gedaan, maar dat is een man. Dus, en dan is het al een soort van tricky, want je bent buitenlands en daar komen eigenlijk geen buitenlanders. Dus dat ze, nou goed, dus dat werk dat doen uiteindelijk onze collega's in India. En natuurlijk heb ik de gebieden gezien. Maar wat mij heel erg opvalt nog steeds is als kinderen er uiteindelijk uit worden gehaald, hoe mooi het ook wel weer is, hoe veerkrachtig ze zijn. Weet je, dat zoveel meiden gesproken die zoiets hebben van, ja, ik heb gewoon, ik dank God, wie dat ook mag zijn, zo enorm, omdat ik een soort tweede kans heb gekregen. En tuurlijk zitten er heel veel kinderen met trauma's, maar ze hebben ook wel heel erg de energie en de zin om weer verder te gaan. Ja, dat vind ik echt bizar. Echt mooi. En het is ook wel een beetje de cultuur, merk ik. En dat komt ook, denk ik, omdat het heel veel voorkomt in landen waar we werken, dat die meiden ook aan het begin samen zitten. Dat op een gegeven moment ook zoiets is, ja, iedereen heeft dit meegemaakt. Mm-hmm. Het is heel naar en je hebt wat aan elkaar, maar je zit ook wel, je denkt ook wel met elkaar, ja, en nu? Ik kan daar heel erg in blijven hangen en zitten. En natuurlijk moet je erover praten en je moet het een plek geven. Er zit natuurlijk nog steeds heel veel stigma omheen. En dat is overal zo. Maar het is ook wel vooral ook mooi om dan te zien dat je eigenlijk het meest verschrikkelijke wat een kind maar kan overkomen, dat ze dat hebben meegemaakt. Maar dat ze dan uiteindelijk ook wel weer echt iets moois van hun toekomst kunnen maken. Weet je? Dat is wel hetgeen wat mij ook zeker aan het begin heel erg is bijgebleven. Dat ik dacht, wauw, wat mooi. Ja.
Wat gebeurt er precies? En dan laten we even inzoomen op India. Ja. Toen ik begin bij jullie kwam, dacht ik, oké, overal waar jullie werken is het allemaal hetzelfde. Kinderen worden weggehaald, maar dat is dus niet zo overal waar jullie werken. Hè? Thailand, Laos, Brazilië, India. Wat mis ik nou nog? Nepal?
China.
China? Oh,
ja,
is dat?
Course,
oh, wow. Ja. Maar overal is het anders. Overal gebeurt wat anders. De meeste mensen kennen jullie van jullie werk in India, denk ik. Omdat jullie daar al zo lang actief zijn. Wat gebeurt er? Ik krijg gewoon al helemaal, als ik dit vraag, kippenvel. Want we moeten eerst de dark side in voordat we naar het licht kunnen. Maar wat gebeurt daar precies?
De manieren, zeg maar, een kind wordt die heeft natuurlijk, die zegt nooit ja tegen dit leven. Dus dat is al het belangrijkste. En dat is een enorme misvatting in India. Dat heel veel mensen daar denken dat deze kinderen ervoor hebben gekozen. Los van het feit dat, ook al zou dat zo zijn, dan zijn het nog steeds kinderen. Maar dat zij het idee hebben van, ja, dit zijn kasteloze meisjes. Dit zijn vieze meisjes, die willen dit werk doen. Ik hoop dat je een beter volgend leven krijgt. Dat is een beetje de opvatting onder een deel van de Indiase bevolkingen. Ik bedoel, niet allemaal, maar dat beeld heerst nog steeds, waardoor er heel erg afstand van wordt genomen. Dat is niet al onze categorie mensen, zeg maar. Zo wordt er
dus dan is het makkelijker ook om,
om weg te kijken. En daarom is het uiteindelijk ook belangrijk dat we daar in India juist actief zijn om daar mensen mee te krijgen. Want wij kunnen ons hier de druk om maken, maar het is belangrijker dat ze dat daar ook doen. Wat gebeurt er? De tactieken van traffickers veranderen elke keer. Traffickers zijn, zeg maar, de handelaren. De mannen of de vrouwen zijn tegenwoordig ook best veel vrouwen. Die geld verdienen om kinderen, zeg maar, te verkopen aan de bordelen waar ze worden uitgebuit. Dus die tactieken die veranderen. Het was vroeger heel erg van, ja, je gaat arme dorpen in en je vertelt het een verhaal van, stuur je kind mee, want daar kan ze naar school en dan kan ze daarna ook nog werken. Vaak hele arme familie, geen toekomst voor kinderen. En dan wordt hun een beeld geschetst van, ja, dan komt het allemaal goed met je kind, wordt goed voor gezorgd, dus die ouders geven die kinderen mee. Nou, inmiddels zijn er natuurlijk best wel veel voorlichting. Mm-hmm. Dus heel veel ouders en familie weten ook echt wel waar ze op moeten letten, dus dat is ingewikkelder. Dus hoe gebeurt het nu? Of ze worden eigenlijk op straat gewoon ontvoerd, gewoon meegenomen. Kinderen, meisjes gaan op weg naar school en verdwijnen, dus die komen niet meer terug. Ja, en het gebeurt nu ook best wel veel onder het mom van huwelijken. Dus en in heel veel landen is het natuurlijk een soort van, wordt het, ja, hoe zeg je dat, gedoogd, zeg maar. Dat kinderen onder de 18 gewoon trouwen. Als je 15 bent, 16, ja, of meisjes lopen weg met een jongen waarop ze helemaal verliefd zijn. En die brengt ze rechtstreeks naar een bordeel, want dan blijkt gewoon een trafficker te zijn. Dat gebeurt echt nog best wel veel. Ja, en het contact wordt nu ook gezocht via social media eigenlijk. Want ja, hoe arm mensen ook zijn. Ik bedoel, vroeger was het zo, ik weet nog dat ik een van mijn eerste reizen maakte voor plan. En toen was ik in Afrika. Dat was echt een enorm arme gemeenschap met allemaal hutjes. Maar iedereen had wel een tv. Toen dacht ik, jezus, hoezo hebben ze dan een tv? Weet je wel? Mm-hmm. Maar nu snap ik dat wel. Dat is het enige leuke nog wat ze een soort van hadden. Weet je ook, contact met de buitenwereld. En nu, hoe arm families ook zijn en kinderen ook, vaak hebben ze wel gewoon een mobiele telefoon. Dus hoe weinig ze ook hebben, dat dus wel. Dus dat contact met die buitenwereld is er. Ja, en dat, het gebeurt nu gewoon heel veel, zoals het eigenlijk ook in het Westen al lang gebeurt, om ja, via Facebook of Instagram of zo, dat er gewoon contact wordt gezocht en gezegd van, oh, vind je zo mooi, bla bla bla, zullen we daar en daar afspreken? En paf, ze belanden dus in een situatie van, ja, waarbij ze regelrecht naar een bordeel worden gestuurd. Of in tijden van COVID waren natuurlijk al die red light districts dicht. Ja, werden ze eigenlijk gewoon in een kamer als deze. Zaten dan gewoon 20 meisjes. En dan kon je ze gewoon bestellen. Online, vaak ook via Facebook groepen. En dan werden ze gewoon gebracht. Gewoon als een soort van pizza. Afgeleverd bij een hotel of bij iemand thuis. Dus toen ging het een soort van anders. Maar de hele technologie, dat is wel echt een nieuwe ontwikkeling, wat er vroeger niet was. Dus onze partners waren heel erg gewend om undercover te gaan om de kinderen te vinden. Terwijl we ze trainen in hoe kan je dus ook online, hoe vindt die vraag en aanbod plaats en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat gaan doorbreken. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Maar om een beeld te schetsen van ja, hoe zo'n leven eruit ziet, ja, alles wordt je afgenomen. Dus je identiteit in de vorm van je paspoort of wat je dan ook hebt. Dus je bent niemand meer. En kinderen worden zo gehersenspoeld dat ze denken dat ze een soort van, ze weten dat ze verkocht zijn. En diegene die hun gekocht heeft, die zegt van ja, als je zoveel of zo lang voor ons werkt, dan ben je daarna vrij. Weet je wel?
Dus ook een schuld het vaak ophoudt, ja, toch? Hè? Ja. Dat ze in het krijt staan en dat ze zich eruit kunnen werken.
Ja, en dan is het. En dan denken ze van okay, dan aan het begin, ieder kind of ieder meisje verzet zich. Hè? Dat duurt een paar dagen. Dus dat is een. En als dat heel ver gaat, dan vindt er ook fysiek geweld plaats om ervoor te zorgen dat ze dus wel meewerkt. Of ze wordt dan verkracht door meerdere mannen. Weet je wel, dat het dan al een keer is gebeurd.
Kapot, precies. Fysiek en precies. Mentaal bent, ja. Dat je echt klaar bent en je gemak houdt.
Precies. En dan begint een soort van psychologisch spelletje, waarbij dus wordt gezegd, als je zo lang voor ons werkt, dan kan je van deze schuld afkomen. Dus die is zo groot. Maar elke keer komen daar weer kosten bij. Want ze verblijven dan in een bordeel. En dan moeten ze dan zogenaamd voor die kamer ook betalen. Weet je wel? En als ze dus, weet ik veel, als ze eten willen, ja, dan wordt dat ook erbij plus opgeschreven. En ze krijgen bijna, en dat wordt, en alles wat ze verdienen, wordt er dan weer afgehaald. Maar het lijkt na maanden alsof ze nog steeds een schuld hebben. Dus het is, dat gaat maar door. Weet je? Dus er komen elke keer weer kosten bij. En natuurlijk is het ook niet het idee dat ze ooit vrij kunnen komen. Maar dat is een manier om ze wel een soort van in toom te houden.
En gemotiveerd en niet dat ze rebels worden. Precies.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja.
Over welke leeftijden hebben we het hier?
Ja, het is het echt jongste meisje wat we ooit in India hebben bevrijd. Was echt 8. Dus dat was bizar. En dat is niet het gemiddelde. Het gemiddelde is 15, 16. Mm-hmm. Misschien af en toe wat eronder. Mannen zijn ook, het zijn geen pedofielen. Het zijn mannen die op zoek zijn naar seks. En het is makkelijk om in kinderen te handelen, in een soort jong volwassenen. Dus die man maakt het niet uit. Die vraagt ook niet. Ik bedoel, in Nederland is het nu tegenwoordig verplicht dat als jij naar prostituees gaat, dat je vraagt naar hun identiteitsbewijzen. En dat ze dus boven de 18 of tegenwoordig zelfs 21 moet zijn. Interesseert ze daar helemaal niet of dat kind 14 of 15 is. Of weet je, het is gewoon een lichaam en die man die heeft ergens zin in. Dus. Maar ze zijn niet, het zijn niet mannen die op zoek zijn naar kinderen van 7 of 8 jaar. Nee. Het wordt aangeboden.
We hebben het nu alleen over India. Hè? Ja. Dus we hebben helemaal ingezoomd op India.
Ja.
Wat doen de ouders in dit geval? Je bent je dochter in één keer kwijt. Ze is zelf vertrokken, want ze dacht, hey, ik ben verliefd. Of je hebt haar uitgehuwd aan iemand en ze verdwijnt. Of ze wordt gewoon ontvoerd. Wat kan je als ouders in India zijnde?
Ja, eigenlijk doet iedereen altijd aangifte bij de politie. En er zijn zogenaamde vermissingsrapporten. En die gaan eigenlijk altijd naar de organisatie waarmee wij samenwerken. Dus dan is er wel, het staat wel geregistreerd dat het kind zeg maar zoek is. En dan wordt ook actief gezocht in een bepaald. Maar ja, goed, soms is het ook zo dat een meisje vanuit een gebied helemaal naar Calcutta wordt gebracht. Weet je wel. Dus dat is een soort van. Ja, wat er echt mist is gewoon goede digitale systemen die met elkaar verbonden. Maar goed, dat werkt in Nederland ook niet. Dus laat staan in een land als India. Want eigenlijk moet je gewoon een vermissingsrapport centraal in een database hebben staan. Waar overheid en dus een politie en justitie en NGO's allemaal gewoon toegang toe hebben. Weet je? Mm-hmm. Denk je wel van hoe ingewikkeld moet het zijn? Maar soms zijn dingen zo ingewikkeld blijkbaar. Dus dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Want dan kan je het beste zeg maar een kind vinden. En ja, wat wij nu aan het doen zijn ook echt actief op zoek naar. En dat is met name ook online. Hè? Wat we nu. Wat bij mij ook bovenaan het lijstje staat, is eigenlijk ook met de overheid te praten. Van als een vermissingsrapport nu wordt opgesteld, ik kijk daarnaar, want wij ontvangen die ook soms. We ontvangen rescue reports, hè, waarvan we zien dat ze vrij zijn, maar ook voor de vermissing. Ja, en dat is allemaal nog zo basis wat er wordt gevraagd. Ja, leeftijd, waar woont ze, hoe heet de moeder? Je moet vragen, wat is je Telegram-account? Weet je wel, wat is je Facebook? Instagram, weet je, dat soort info. En dat wordt nu niet gevraagd. Dat maakt het natuurlijk stukken makkelijker om een kind te vinden. Dus daar zijn nog zoveel stappen in technologie, zeg maar, te maken. Om op die manier ook de traffickers gewoon wat voor te zijn. Terwijl er nu af en toe wat achteraan lopen, heb ik het gevoel. Dus die ouders die over het algemeen laten zeggen 95%... als ze zelf niet betrokken zijn geweest bij de verkoop. Hè, want dat heb je soms natuurlijk ook. Dan wordt ze als vermist opgegeven door de familie. En dan, dat is natuurlijk anders hier in Nederland. Als hier een kind zoek is, dan iedereen gaat op zoek natuurlijk. Ja, daar zijn het er, hoeveel waren ze nou eigenlijk? Volgens mij 8 per dag, geloof ik, die er zoek raken in India.
8 per dag.
Dus ja, dat zijn er zo ontzettend veel. Dat en ouders die hebben ook niet de mogelijkheid om daar een soort van campagne voor te gaan voeren of op Instagram te zetten of zo. Mijn kind is zoek, weet je. Dat gebeurt niet. Dus zij zijn heel erg afhankelijk van overheid. Nou ja, bij de politie heeft het geen prioriteit. Die hebben het ontzettend druk met andere dingen ook. Dus dan zijn ze echt wel afhankelijk van organisaties zoals Free Girl, die dan echt actief op zoek gaat naar hun kind. Ja.
Hoeveel meisjes hebben jullie op dit moment bevrijd?
Net over de 6.000.
Ja. Wauw. Ja. Oh mijn god, net over de 6.000.
Ja. Ja.
Hoe gaat zo'n bevrijding? Wat, je hebt allemaal, hoe heet die film met Liam Neeson? Dat meisje? Je hebt een Hollywood film in je hoofd.
Mm-hmm.
Maar hoe gaat het echt?
Ja, kijk, de politie, wij werken altijd samen met organisaties die ook de licentie van de politie hebben om dit werk te mogen doen. Hè? Want anders heb je alle bewijsvoering en dan kan je niks. Dus, en we proberen ook echt ook in het hele proces ook politie en justitie te betrekken. Er is heel veel corruptie in landen, zijn ook goede mensen, die zijn er altijd. En als je ook veel credit geeft aan politie, dan worden ze ook steeds trotser op het feit wat ze aan het doen zijn. Maar alle informatie die wordt verzameld, dus alle, ik zeg, als je dat online doet, is dat intel. Maar daar is het, als je dus op zoek gaat als undercover, zeg maar, agent, dan zijn het vaak videobeelden waarbij er een interview is met zo'n meisje en dat wordt getoond aan de politie. Kijk, ze zegt dat ze 13 is, ze komt daar vandaan. En dan wordt er gekeken, oh ja, dat het meisje wordt vermist. Dit klopt. En wij hebben van tevoren al zijn al een paar keer terug geweest, zodat wij zeggen dat ze bevrijd gaat worden. Heel vaak geloven ze het niet, hè? Want dan denken ze, ik hoor gewoon doorverkocht.
In de vorm van een klant komt daar, die heeft dan geen seks met haar, maar die zegt, klopt, luister, ja, ik kom jou helpen.
Precies.
Ja, in zo'n situatie, dan denk je volgens mij, ja, het is goed, vriend.
Ja, ja. En dus dat geloof je aan het begin niet. Je denkt ook van, en meisjes zijn ook best wel bang, want die denken van, ja, straks is dit een soort van precies, om te kijken of ik wel een soort van luister naar de regels hier in het bordeel. Dus die durven aan het begin ook niks te zeggen. Maar als ze dan zien dat zo'n klant een aantal keer terugkomt en die zegt, ik hoef niks van je, weet je, ik wil alleen maar met je praten. Waar kom je vandaan, bla bla bla. En op een gegeven moment ook van, ja, en als er nou een info komt, waar worden jullie dan verstopt? Want ze worden vaak ook gewoon verstopt, kinderen. Nou, dan gaan ze precies vertellen waar de kruipruimtes zitten en zo. Dus op het moment dat wij samen met de politie dan binnenkomen, dan weten we ook waar de kinderen zitten en vragen we ook van, ja, waar zitten de andere kinderen? Weet je, wat voor informatie heb je uiteindelijk nog meer? Ja, het is voor hun natuurlijk ook echt super spannend, hè? Omdat er zoveel pressie op ze, zoveel druk is uitgeoefend en ze zo zijn gebrainwashed, dat ze het ook echt best wel eng vinden. Weet je, mm-hmm. Van gaat dit wel echt gebeuren? En ja, het is ook echt, soms zijn ook de politieagenten zijn ook hun klanten, snap je? Dus je weet echt niet meer wie je nou wel of niet kan vertrouwen. Dus ik snap dat echt zo goed. Mm-hmm. Bijna een soort van too good to be true is. Maar nou ja, dan is alle informatie daar en dan ook de camerabeelden en alles. En daarmee wordt naar de politie gegaan. Vaak wel zo laat mogelijk in het proces. Want als er wel politie is die corrupt is, dan kunnen ze ook weer zo'n bordeel bellen. En dan is het opeens dicht. Niet dicht, maar dan zijn die meisjes weg, ja. En dan is er een inval samen met de politie en wordt eigenlijk dat bordeel meteen gesloten. Dus ook al werken er, zeg maar, prostituees meerderjarig, dan is het voor hun, zeg maar, ook klaar. En dan worden de verdachten opgepakt. Dus die gaan eigenlijk altijd in principe naar de gevangenis. Maar worden ook heel vaak alweer snel vrijgelaten. Dus dat is ook een soort frustrerend iets voor ons.
En hoe kan dat dan?
Ja, omdat het ook omdat het vaak zij veel geld hebben. Dus en dat er zoiets wordt gezegd van als er rechtszaak komt, dan moet je maar weer voorkomen, weet je wel. Maar die rechtszaken, dat duurt soms 3 of 4 jaar. Voordat dan een meisje een keer aan de beurt is. En die heeft dan vaak zoiets van, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Weet je wel, om überhaupt te gaan getuigen. En uiteindelijk hoeft dat ook niet. Want zou er met het rapport en bevrijdingsrapport en alle informatie die hier ligt, zou het OM daar prima een zaak kunnen sturen. Zonder dat je de meisje hoeft te belasten weer om het verhaal te vertellen. Maar ja, weet je, ik heb ooit een keer al die cases gezien die ze allemaal hebben. Dat is deze hele kamer ongeveer vol, weet je wel. Mm-hmm. Je weet niet waar je moet beginnen.
Ja.
Dus, maar wij zijn daar nu wel heel erg op aan het inzetten. Want na zoveel jaren denk je ook, het bevrijden blijft belangrijk. Maakt niet uit of mensen zeggen dat het water naar de zee dragen is. Want het is wel dat ene kind wat je eruit haalt. Hè? Dat ene leven, dat ene meisje. Maar je wil uiteindelijk natuurlijk wel dat een soort van de cyclus van kinderhandel wordt doorbroken. Ja, en daar is het bestrijden van die straffeloosheid wel een belangrijk onderdeel van. Dus daar zetten we nu wel heel erg op in ook, ja.
Je hebt de afgelopen 14 jaar een hele hoop meegemaakt. En dit is bijna voor jou, het is niet bijna, dit is voor jou aan de orde van de dag. Kan je wat verhalen vertellen die het meeste zijn bijgebleven? En dat hoeft niet alleen maar India te zijn.
Wat mij heel erg is bijgebleven zijn de gesprekken die ik met moeders heb gehad. Dus waarvan hun kind vermist was. Om ook het begrijpen, weet je, van hoe is dat dan gebeurd en hoe is het nu met jullie? En nou, dat was echt, ik heb het echt daarna gewoon echt maanden niet kunnen slapen. Denk. En nog steeds, als ik er nu over heb, dan kan ik weer gaan janken. Het is echt verschrikkelijk. En een van die moeders moest ook zo huilen dat je, het was echt een dierlijk gehuil, weet je, van een mens of een die zijn kind kwijt is, weet je wel, zo'n heel intens verdriet. Ja, en wat zij ook vertelde van, ik wil niet meer wakker worden als ik begin weer te huilen.
Oh, is oké. Ja.
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 Bizar. Ja. Ook nog steeds. Nee, het is alleen maar goed. Want als het me niks meer zou doen, dan zou ik het ook niet meer kunnen doen. Nee. Daar zit ook uiteindelijk altijd een soort van het vlammetje om door te gaan of zo.
Ja.
Nou, dat was echt wel heel heftig.
En is dat van een kind dat is verdwenen en weer is teruggekomen? Of die is nooit meer teruggekomen?
Nee, op dat moment niet. Dus ik had twee moeders gesproken en daarna had ik ook zoiets... Dit is genoeg, weet je. Wat ik ook echt lastig vond, is dat de camera maar bleef draaien. Terwijl je echt denkt van, ja, zei ik ook van, kan je dit nu uit? En toen zei de cameraman ook, ja, maar dit verhaal moet juist verteld worden, weet je. Want dus soms moet je dan maar, ik zeg maar, het voelt ethisch niet goed. Dan zei hij van, ja, maar, weet je, soms moet je dingen doen om mensen ook uiteindelijk te kunnen raken en te kunnen informeren, weet je. Ja. Dat is ook als jij op reis gaat, weet je, we willen een verhaal vertellen en daar hoort ook dit deel bij. Dus ik vond het alleen zo moeilijk richting moeder, zeg maar.
Maar ook zij willen dat het verhaal van hun kind verteld wordt.
Zeker.
En dat daar een spotlight op staat.
Zeker.
Maar ik snap wel heel erg wat je bedoelt. Laten we eventjes op Brazilië inzoomen. Dat is mijn eerste reis die ik voor jullie heb gemaakt. Jij bent net terug uit Brazilië. Wat is er precies aan de hand in Brazilië?
Ja, Brazilië is een hele andere problematiek van uitbuiting. Van seksuele uitbuiting van kinderen. Omdat het is niet zo dat een kind wordt weggehaald bij een familie in een bordeel wordt gestopt. Nee, het is onderdeel eigenlijk van het leven in een favela. In een sloppenwijk van Brazilië. Dus... Nou ja, je hebt het gezien. Er zijn families die waarvan bijvoorbeeld de moeder verslaafd is aan de crack. Dus die verkoopt haar dochter. En dan is het, dat kan zijn straatprostitutie. Maar dat is soms ook binnen een gemeenschap. En ja, dat zijn vaak gemeenschappen, communities, families... waar het heel lastig is om daar natuurlijk binnen te komen. Omdat het hartstikke gevaarlijk is. Dus het is niet alleen zeg maar de seksuele uitbuiting, de prostitutie. Maar daarnaast worden die meiden ook vaak ingezet binnen zo'n kartel... om wapens te verkopen en drugs. Dus het is een soort van, het is een onderdeel van het systeem bijna. Ja. Dus het is en... Wat ook nog een keer zo is dat die meiden zichzelf niet als slachtoffer zien.
Nee, het is gewoon de hele buurt. En die kinderen, het zijn de mooiste kinderen die met de groene ogen, blonde haartjes. En ze lopen daar ook in die favelas alsof ze 20 jaar oud zijn. Ja, en dan zijn ze 3, 4 en dan rennen ze daar rond. En ze kennen iedereen en ze praten met iedere dealer. En ze lopen de crackpanden in en... Maar het is zo bizar hoe op andere plekken in de wereld... dat de problematiek zo anders is. En wat daar heel interessant vond, is dat die bendes... Ik dacht, toen we daar naartoe gingen, ik ben daar heel blanco in gegaan. Ik weet even niet meer hoeveel jaar het geleden is. 4 jaar geleden, denk ik, of zo. Dat ik dacht, ja, maar hoe werkt dat dan? En we werden daar begeleid door Frans. Frans, is die dan een fixer daar? Of
nee,
gewoon,
Frans
die werkt
is echt
voor Free Girl?
Ja, die werkt echt.
Ja, is echt, oké.
Okay. Ja.
En die wist alles. Van Fortaleza waar we waren. En ik dacht, maar hoe? Als het hier zo gevaarlijk is, hoe kom je dan bij die mensen? Maar er zijn groepen mensen die wel getolereerd worden. Het zijn dan mensen van de kerk, zijn nonnen. Die komen wel overal in. En dan moet er toestemming gevraagd worden aan de bendeleiders.
Ja.
Of je die wijk in kan gaan.
Ja.
En dan denk je, waarom zou een bendeleider... En je wordt daar de hele tijd geconfronteerd met bendegeweld. Wij waren daar, we zaten te wachten tot we naar een wijk konden gaan. Is er in één keer overal vuurwerk? Ik denk, is het een feestdag? Wat is hier aan de hand? Bleek dus dat de plek waar wij naartoe zouden gaan... een grote fabriek, een groot crackpand... was net een bendeleider vermoord. Dus wij zouden daar al onderweg... Dus en toen gingen we ergens anders naartoe. Dan gaan ze dus vuurwerk afsteken om in de ene wijk te vieren... dat er iemand is overleden van een andere bende. Compleet gestoord. Maar de nonnen stonden in contact met iedereen van die bendes... omdat wij een bezoek zouden brengen aan zo'n wijk. En daar werd toestemming voor gegeven. En de gedachte daarachter was... ja, wij hebben ook moeders, zussen, dochters, nichtjes... waar we ook niet willen dat dit mee gebeurt. Terwijl zij alles doen wat God verboden heeft. Maar zij willen ook in hun wijken dat dit probleem wordt opgelost.
Ja.
Maar zij weten ook niet meer hoe.
Ja, het is, had je ook niet. Het is voor mij altijd een soort surrealistisch als ik daar loop. Dat ik ook denk van, ik ben nu op de een van de gevaarlijkste plekken in de wereld. Maar ja, je kijkt om je heen en je loopt met zuster Maria en met Frans daar rond. En iedereen zwaar. Nou ja, dat is die. Dat je denkt van, oh ja, hij ziet er nog best wel aardig uit of zo. Dat je bijna ook denkt van, dit is niet waar.
Ja, maar bij mij was het wel dat ik weet nog, dit is wat ik nooit meer vergeet. Wij waren dus al soort van, oh, er is vuurwerk. Oh, er is paniek. We kunnen even niet naar buiten. Oh, het is goed dat dat je deze haarkleur hebt. Want die haarkleur is van die bende. En dan heb je een begeleid moesten we de straat oversteken in die wijkjes. Terwijl het niet gevaarlijk voelt. Maar toen gingen we naar die andere wijk toe. Terwijl ik me soort van bewust was van... de plek waar we naartoe zouden gaan is iemand vermoord. En die wijk waar we naartoe zouden gaan was de hele reis. Daar gaan we echt niet naartoe. Daar gaan we echt niet naartoe. Want op die week was daar geschoten op een cameraploeg. En dat was echt helemaal de shit hit the fan. Dus ik wist, wij gaan daar niet naartoe. En last minute gingen we toch naar die wijk. En ik dacht, nou, ik was met Laila.
Frans was er wel bij.
Frans was erbij.
Maar dan weet je dat het nog wel kan.
Maar ja, maar alles het gaat tegen je natuur in.
Ja, tuurlijk.
En we gingen verzamelen op een plek. En we lopen de hoek om van die plek waarvan ik de hele week wist... daar kunnen we niet naartoe, is te gevaarlijk. Er is net iemand neergeschoten. En ik loop die wijk in. En ik zie in de hoek een soort van een man die een beetje vervelend doet. En die haalt gewoon een geweer uit zijn tas. En die zet het op een meisje. Maar... Het was niet een gewoon geweer. Het was echt een, zeg maar... Ja, dat hadden ze gewoon zelf gemaakt. Het was zeker wel een echte. Maar het is niet zoals die je in films ziet. Het was gewoon echt met van die buizen. En ik dacht... En ik dacht, ja, wat is dan het moment dat je terug moet? Dit is toch gewoon heel gevaarlijk? En toen was het... Oké, we moeten nu een keuze maken, want dit... Je kan niet laten merken dat je bang bent. Nou, ik ben nog nooit in mijn leven zo bang geweest.
Dat snap ik. Vooral ook met... Ik heb het verhaal nooit gehoord, joh.
Ja, want het is ook niet waar de nadruk op ligt. Omdat we helemaal niet daarvoor komen. Weet je, we komen helemaal niet voor Gwen is bang. Want ze heeft een gast met een geweer gezien. Want ik wilde heel graag die wijk natuurlijk zien. Want ik kom daar om een verhaal te vertellen. Ja. Om te vloggen en om de crackpanden in te gaan. En die man liep ook op een gegeven moment met ons mee. Met zich weer zo hangend zo. En ik mocht niet laten merken dat ik bang was. Terwijl, ja... Maar je kan het niet inschatten. Je hebt nog nooit in zo'n situatie gezeten. Uiteindelijk zijn we daar naar binnen gegaan. En ik weet nog, vanaf dat moment is het een soort survival modus. En ik was me heel erg bewust van... De hele week gaan wij hier al niet naartoe. Het is potentieel heel gevaarlijk. Ik zie iemand die een meisje bedreigt met een geweer. Heb ik überhaupt nog nooit gezien. En nu sta ik in een crackpand. Nou ja, ik ben gewoon buiten mezelf getreden op dat moment.
Snap ik. Holy shit.
Wat ik daar heb gezien, ik had dat wel moeten zien.
Ja.
Want je weet niet hoe het in zo'n wijk is. Je begrijpt niet, als je hier tegen iemand zegt... het is daar de normaalste zaak van de wereld... dat begrijp je pas als je ziet dat de kinderen in en uit een crackpand rennen. Ja. Dat daar mensen zitten die compleet lamgeslagen zijn door een verslaving. En een verslaving is daar niet eens slecht. Niemand. Het is daar gewoon dealen met het leven... Want bendegeweld is aan de orde van de dag. Deze mensen zijn zo afgeschermd. In Fortaleza, daar kan je gewoon lekker een vliegtuig naartoe boeken. Dan kan je een hele fijne vakantie hebben.
Je hebt geen idee wat
je hebt geen idee.
Een paar honderd meter verder van je gebeurt.
Aan de overkant van de straat.
Heftig ook om dit verhaal weer van jou te horen. Tenminste, ik heb gehoord dat je heftige dingen hebt.
Ja.
Maar dit heb ik niet direct gehoord. En het is... Dit doen we bijna nooit, hè? Mensen mee laten gaan naar favela's. Voor de luisteraars, het is niet iets dat we denken van... nou ja, leuk, wil je eventjes mee naar een project van Free Girl?
Nee, zeker niet.
Wij doen het eigenlijk alleen maar als het ook functioneel is. En dat het voor jou was het functioneel, omdat het voor jou... omdat wij en jij het fijn vinden om... dat je het meekrijgt, omdat je het dan verder kan vertellen. Het heeft een doel.
Dat was meteen ons eerste gesprek dat we hebben gehad. Dat ik met een hele hoop goede doelen gewerkt. Ook via BNN. En er komen gewoon dan altijd heel veel goede doelen op je pad. Want je hebt een bereik. En ik heb meteen gezegd, als ik ooit iets met een goed doel wil gaan doen... dan wil ik ook echt iets doen. En dan wil ik het niet alleen vertellen. Want dat is het vaak. Hier heb je een A4'tje. Vertel dit maar.
Ja.
Want hoe kan ik dit dan vertellen? Dus ik wil het zien. En ik ben die wijken ingegaan en ik heb vrouwen gesproken die me verhalen hebben verteld. Ja, ik ben er ziek van geweest en lang ook. En nog steeds als ik er nu over praat. Dat een van de eerste meisjes die ik sprak, die zei... ik heb mijn moeder vermoord zien worden voor mijn ogen toen ik 14 was. En toen moest ik op de hoek van de straat staan om mijn lichaam te verkopen. Want ik had niks. Maar nu heb ik een kindje en dankzij Free Girl kan ik kleding maken. Kan ik kleding naaien in elkaar zetten en verkopen. En kan ik voor het eerst die cirkel doorknippen. En mijn dochter meegeven dat een verslaving niet goed is. Ja. En dat je niet je lichaam hoeft te verkopen. Ik wist niet beter. En die vrouw zat te huilen. En die dan denk ik, dit is gewoon een verhaal van jou. En iedereen hier in de buurt kent dit soort verhalen. Ja.
Dus voor daar is het niet iets bijzonders, weet je. Nee. In die zin, wat wel bijzonder is, is dat ze natuurlijk uiteindelijk het ergens heeft weten te achter zich te laten door. Maar wat moet je dus in Brazilië doen, als meiden daar voor open staat, is een alternatief bieden voor wat ze aan het doen zijn. Dus ja. Daar kan je niet zeggen van, ja, jij doet nu dit werk.
Ja.
En het is vaak ook niet zo dat er iemand achter zit die zegt, je moet het doen. Hè? Dus vandaar dat ze ook zeggen van, ja, ik doe dit zelf, want ik krijg er geld voor. Weet je wel, met zoiets van, ja, je hebt ook rechten. Je bent een kind en je hebt rechten. Dit mag niemand jou aandoen. Nou, dat is al een soort van ingewikkeld. Dus waar moet je voor zorgen is dat ze uiteindelijk dus op een andere manier geld kunnen verdienen.
Ja.
En wat ik nu de laatste keer ook weer knap vond toen ik zo'n favela doorliep, dat ik dacht van, Jezus, je moet toch ook maar geestelijk heel veerkrachtig zijn, dat je niet alles heel uitzichtloos vindt. Hoe makkelijk is het om aan de drugs te gaan als je totaal geen toekomstperspectief heeft? Hè? Waar halen uiteindelijk de mensen die het wel redden gewoon die veerkracht vandaan? Vind ik heel knap. Hè? Als je, ja. als je in zo'n situatie zeg maar woont en leeft en er toch nog iets van kan maken. Want in de favela nu waar ik was, was er echt een duidelijk onderscheid tussen het echte hele slechte deel en het wat betere deel. Waar je naar binnen gaat in een huis, dat je denkt van, nou, het ziet er best wel aardig nog uit. Dat verwacht je helemaal niet. En op hun manier gewoon prima. Met uiteindelijk een meisje die daar dan ook uit is gestapt. Want uiteindelijk moet je zelf die beslissing natuurlijk nemen dat je dat achter je laat. En ja, en dan inderdaad een man en een kind heeft en een baan heeft, een eigen bedrijfje en nu naar de universiteit of zo gaat.
Ja.
Dat je ook denkt van ja, daar word je natuurlijk blij van. Maar het wil niet zeggen dat ieder kind in staat is om dat te doen en achter haar vaak te laten. En het is een maatschappij waarbij al op hele jonge leeftijd meisjes zich heel seksueel al gedragen.
Door de muziek ook en het zingen. Want we waren op een plek waar iedereen lekker aan het handwerken was. En leren omgaan met computers. Gingen ze voor me zingen en ze gingen dansen. En de sensualiteit daar.
Het is ook zo dat heel veel van die meiden in die favela zich aangetrokken voelen tot die gasten die daar de scepter zwaaien. Die de drugscriminelen zijn. Die onderdeel zijn van het kartel. Dat is het bijna een soort van stoer vinden en een doel vinden om uiteindelijk het vriendinnetje te worden van. Nou, als dat uiteindelijk gebeurt, kan ze er nooit meer uit. Want ze heeft te veel informatie en zo. Is voor ons ook al bieden we ervan, dat kan niet meer. Weet je, als je uiteindelijk in dat kartel echt zit, is het kansloos om daar ook nog ooit nog uit te komen. En het is wel grappig, want ik was nu een van de nonnen, een van de zusters aan het vertellen van hoe de muziek zo belangrijk is. Hè? Maar ook, ze zei van, ja, ik weet niet wat voor teksten jullie in Nederland hebben, maar hier gaat het heel ver. Toen zei ik, ja, wat dan? Nou, en toen ging ze dus op de telefoon die muziek aanzetten. En ze zei ook van, ja, dit draaien ze dan. En dan gaan ze ook naar clubs toe. En dat is een beetje dat funkmuziek.
Ja,
en,
die favela-funk.
En, maar het was echt, dus zij ging vertalen wat er werd gezegd. En
als Frans, non.
Ja, en Frans kreeg bijna zo'n hoofd. Die zei, dit ga ik niet vertellen hoor, tegen Evelien, wat er nu gezegd wordt. En zij zei, ja, dan moet je wel vertellen. Want dit speelt er bij die meiden. Dus wat wij ook zeggen van, joh, als dit zijn teksten van gasten, ga daar niet gewoon in mee, maar sta voor jezelf als vrouw zijnde. Weet je, daar begint het al mee. Van, heb ook een soort van eigenwaarde en ga niet roepen wat zij allemaal mogen doen. En het was best wel gewoon heftig. Moest wel lachen dat zo'n vrouw dat dan, weet je wel, gewoon.
Ja, maar het zit in de cultuur. En als je jong bent, en dat hebben wij ook, op je 16e doe je hele andere dingen, roep je hele andere dingen. Maar daar zit je op een soort giftige bodem. Maar waar je een afslag, nou ja, waar het de norm is.
Ja, en wat ik wel mooi vind, ook met de organisatie waarmee we dan nu samenwerken, is dat zij zo weten hoe ze met die meiden moeten praten. En dat moet je niet, dat moet je op hun manier doen. En zij vinden uiterlijk en dingen belangrijk. Dus hoe kan je die meiden trekken? Door misschien een keer, weet ik wat, een bepaalde dag te organiseren over, weet ik veel, dan huren we iemand in en dan kan je haar laten doen of zo.
Ja.
Maar daardoor kan je wel in gesprek gaan met die meiden over andere dingen. Weet je moet niet gaan zeggen, we gaan het vandaag hebben over gender equity en over de...
ja, dan komen ze niet.
Dan hebben ze zoiets van, ja, doei, ik ga even iets anders doen. Dus het is wel mooi om op die manier zeg maar met hun dat contact te kunnen maken. En wat heel tof is, toen jij er was, toen werkten we samen met twee organisaties en die hebben we nu uiteindelijk geleerd om zelf fondsen te werven. Dus al het geld komt nu uit Brazilië zelf. Dus dat
wow.
is echt super. Want daar vindt uiteindelijk pas echt de verandering plaats. Hè? Als niet meer de financiën uit het Westen komen, maar uit het land zelf. Want dan betekent dat mensen daar zich er ook gewoon druk om maken dat er iets moet veranderen. Dus dat is gelukt. En nu zijn we een nieuw programma aan het opstarten dan in Brazilië, waar wij heel enthousiast over worden. School for Justice programma.
Ja, daar gaan we het heel uitgebreid over hebben. Dit is aflevering 1. Ga even op adem komen. Volgende aflevering gaan we nog meer verhalen vertellen. Maar ook zeker wat we met al die emoties, die boosheid, misschien voel je je wel verdrietig, misschien voel je het allemaal, kan doen. Want daar kan je dus hele mooie dingen mee voor elkaar krijgen. En zo kunnen we daadwerkelijk echt jonge meisjes, kinderen gaan helpen. Dus volgende aflevering zijn we er weer.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst.
En Robert Rodenburg.
Een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waar voorheen bol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.